Goedenavond allemaal. Ik doe het zonder microfoon. Ben ik een beetje te verstaan? Als ik nou een beetje zacht is, dan zal Pieter Jannes luid schreeuwen vonden. Hey, heel fijn om weer samen te zijn. De vierde keer, als ik het goed heb. De derde avond met plus één dienst, de vierde keer. En we zitten midden in de serie over geestelijke gaven. En vanavond gaan we verder. Ik denk dat we een mooie avond hebben. Ook een avond waarin we echt de vertaalslag maken naar welke gaven heeft God mij, heeft God in de gemeente gegeven. En daarom wil ik, heb ik met Johan afgesproken dat ik een blok toelichting geef, een stuk onderwijs geef. En dat we daarna ook tenminste een half uur in groepen gaan om persoonlijk ook door te praten over welke gaven zien we, welke gaven heb ik mogelijk ontvangen. We kunnen elkaar bemoedigen en ook voor elkaar bidden. En dan komen we daarna weer eventjes terug hier in deze sessie. We beantwoorden eventueel nog wat vragen en dan sluiten we de avond af in het vertrouwen dat God het verder zal uitwerken. We zijn ermee bezig met geestelijke gaven, dat is al gezegd. De eerste keer hebben we nagedacht over een soort intro uit 1 Petrus 4. En toen de eerste avond, dat was dus de tweede keer, heb ik met jullie nagedacht over wat zijn nu de aard van de gaven. En we hebben gekeken naar de context. Het is gegeven aan de gemeente. En ook wat is nu het karakter van een gave. Het is wat anders dan een natuurlijk talent. Het is wat anders dan de vrucht van de geest. De gave en de vrucht van de geest moet je onderscheiden. En we hebben gezien dat de liefde 1 Korinthe 13 het allerbelangrijkste is. En daar komen we later nog wel terug. De vorige avond, dat was dus het derde moment, zijn we een beetje in de lijsten met gaven gedoken. We hebben zo'n lijst samen ingevuld, misschien weet je dat nog. Of je nu hier zit of thuis meeluistert. Ik heb jullie zo'n lijst laten invullen, verschillende passages langsgelopen. En toen zijn we eigenlijk verschillende om die gaven eruit gaan lichten. En die hebben we wat nader besproken. Daar is best wat vragen over gesteld. Dat is een beetje interactief karakter. Nou, lang niet alle vragen zijn beantwoord. En toen aan het einde heb ik iets gezegd over hoe kun je die gaven herkennen. Hoe kan je die ontwikkelen en hoe kan je die beheren als een goede rentmeester. Nou, daar heb ik toen kort wat over gezegd, maar dat was eigenlijk te kort. Dus daar is meer over te zeggen. En daarom hebben we besloten om vanavond daar wat dieper op in te gaan. En daar wil ik vanavond met jullie over drie dingen nadenken. De eerste is, ik wil met jullie allereerst nadenken over de noodzaak van geestelijke gaven. Waarom geestelijke gaven absoluut noodzakelijk zijn om de gemeente van Christus te doen groeien. En ook voor je persoonlijke groei. Dat is het eerste. Tweede is, we gaan kijken hoe kan je je gaven goed herkennen, ontwikkelen en beheren. En als derde gaan we ook naar obstakels kijken. Wat zijn obstakels in het gebruik van gaven? Of waarom gaven niet goed vrijkomen, niet goed kunnen ontwikkelen? Dan gaan we in groepen en komen we nog kort bij elkaar om vragen te beantwoorden. Goed plan? Zeg maar ja. Mooi. Hey, ik wil beginnen met een opfrisser uit Handelingen 11. Handelingen 11. Dat gaat een beetje terug naar vorige keer, maar dan maken we onze mind weer een beetje op. Handelingen 11. En ik ga daar lezen vanaf vers 19. 19 tot en met 30. En ik wil aan jou vragen, aan u vragen, dan kan je thuis natuurlijk ook meedoen. Welke gaven zie je in deze situatie, in dit Bijbelgedeelte functioneren? Welke gaven die we behandeld hebben, denk aan die lijst, misschien heb je nog wel voor je, zie je hier allemaal functioneren. Sommige worden letterlijk genoemd, andere worden meer omschreven. En ik ben benieuwd tot hoe ver je komt, of je ze op één hand kan tellen, of als je misschien twee handen nodig hebt, wat je hier ziet in Handelingen 11. En dat is een beetje een opfrisser. En ik doe het nog om een andere reden, maar dat zal ik zo ook uitleggen. Ik ga lezen Handelingen 11 vanaf vers 19. En als je een gave hebt gezien, noteer hem gelijk. Misschien zelfs al met naam en toenaam. Zij nu die door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe. Terwijl zij tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. En er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene, die toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Grieks sprekenden en de Heer Jezus verkondigden. En de hand van de Heer was met hen. En een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heere. En het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was, ter oren. En zij zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd. En spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Want hij, Barnabas, was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof. En er werd een grote menigte aan de Heere toegevoegd. En Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. En het gebeurde dat ze een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen. En dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. En in die dagen kwamen enkele profeten vanuit Jeruzalem naar Antiochië. En een van hen, van wie de naam Agabus was, stond op en gaf door de geest te kennen dat er een grote hongersnood zou zijn over heel de wereld, die ook gekomen is onder keizer Claudius. En de discipelen besloten, ieder naar vermogen, iets te sturen ten dienste van de broeders die in Judea woonden. En dat deden zij ook. En ze stuurden hen naar de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus. Nou, ik ben even 1 minuut stil, 2 minuten. Kan je misschien even alleen, of degene naast je zit, even een rijtje maken van gaven die je hier ziet. En probeer ze zoveel mogelijk terug te brengen tot de lijsten met gaven die de Bijbel noemt. Oké. Misschien was je nog niet helemaal rond, maar we proberen het een beetje in de volgorde van de tekst te doen. Noemt u maar, wat zie je?
Niet lijstje staat, maar wel sommige mensen
wel gaven van zwijgen. Oké, die staat niet in de lijst, nee, maar het zou een gave kunnen zijn. Welke staan wel in de lijst? Dan kom je hier in de tekst tegen.
Dat ze het woord richten.
Ja, dat ze het woord richten. Hoe zou je dat hier, welke vorm is dit eigenlijk? Evangelisatie, hè? Hier zie je even, het zijn ongelovigen, Grieks sprekende, heidenen nota bene, ongehoord. En ze gaan de Heer Jezus verkondigen. Ze gaan het evangelie uitleggen, de gave van evangelisatie die hier functioneert. Een volgende. Ja, dat is al een vers 24, zit daarvoor nog iets? Ja, in vers 23 zie je bemoedigen. Barnabas, die ook echt een gave van bemoediging had, bemoedigt de heidengemeente of de heiden die tot geloof gekomen zijn. Vers 23. Er zitten er nog 2 voor, denk ik.
Hij had onderscheidingsvermogen.
Hij had de genade van God. Ja. Hij beoordeelde eigenlijk wat God gedaan had en nam het over als zijnde het werk van God. Ja. Onderscheid van geesten. Nog meer uit het gedeelte?
Profetie.
Agabus, hè? Op een gegeven moment komt Agabus samen met een aantal andere profeten. Die komt vers 27 naartoe en in vers 28 spreekt Agabus op een gegeven moment een profetie uit dat er een hongersnood zou komen. En die is ook gekomen. Zo staat het erbij. Profetie? Ja. Die wordt hier eigenlijk genoemd. Barnabas was een man vol van geloof. Je ziet hier niet zozeer de gave van geloof functioneren. Dat je gelooft dat God iets gaat doen, waar geen specifieke belofte voor is in de Bijbel. Zoals we vorige keer gezien hebben. Maar Barnabas was een man die vol van geloof was. Ja. Vers 26 denk ik echt onderwijs. Daar gaan ze de pas opnieuw geboren gelovigen, gaan ze een jaar lang onderwijzen. Mooi, dus ze eerst geëvangeliseerd en hier worden ze onderwezen. Ja, ja, dat is, het is in ieder geval een hele mooie daad, hè, dat Barnabas beseft wat hier gebeurt. Daar ga ik mijn broeder Saulus, die net tot geloof gekomen is, die extremist. Die ga ik opzoeken en die ga ik erbij betrekken. Daar zit wel iets herderlijks, ook iets bemoedigends in. Ja. Klaarblijkelijk zag hij ook, ik heb anderen nodig. Barnabas begreep dat hij ook mensen naast zich nodig had. meer?
Vraag
ja, heel mooi. Vers 29. Ze besluiten de hongerlijdende gemeente in Judea te ondersteunen. Wat in Romeinen 12 uitdelen wordt genoemd. Nou, ze deden dat als gemeente. Maar mogelijk is dat wel bijvoorbeeld geopperd of geïnitieerd door mensen die gaven hebben. Die daar juist een hart voor hebben. En daar de gemeente bij betrekken. De gaven van uitdelen, vrijgevigheid. Mooi. Ja, ik denk dat we het meestal... Ik zou er nog drie kunnen noemen, die zijn meer impliciet. Maar daar kan je natuurlijk van mening over verschillen. Wat ik ook in vers 22 mooi vind, is dat de gemeente in Jeruzalem die hoort dat er een opwekking gaande is in Antiochië. En dan besluit de oudsten, de apostelen, de ouderlingen, die worden in Handelingen vaak samen genoemd, die besluiten Barnabas te sturen. Dat vind ik geestelijk leidinggeven. Ze voelen aan, daar gebeurt iets, we moeten daar leiding aan geven. En ze besluiten Barnabas daarheen te sturen om de situatie op waarde te schatten. Dat is een vorm van geestelijk leidinggeven. Vervolgens zou je kunnen zeggen dat ze Barnabas sturen, is eigenlijk ze sturen iemand op pad met een missie. En dat hebben we vorige keer genoemd, dat apostelschap met een kleine a. Dat is eigenlijk een zendeling die ter plaatse een bepaalde missie gaat uitvoeren. En tot slot, ook dat interpreteer ik een beetje, dus je mag er anders over denken. In vers 30 staat dat ze dan dat plan hebben om die noodlijdende gemeente te ondersteunen. En er staat in vers 30, en dat deden zij ook. Nou, daar is een stuk organisatie voor nodig geweest. Ieder die heeft dat apart gelegd. En dat is bij elkaar gebracht en dat is vervolgens naar Judea gebracht, via Barnabas en Saulus. Je zou kunnen zeggen, daarvoor is ook een stukje bestuurlijke gave nodig. Hè? Organiseren, van plan tot praktijk te komen, heb ik vorige keer gezegd. Dus een stukje bestuur. Hoe gaan we dat met elkaar organiseren? Je hebt mensen die zijn heel erg visionair, dat zijn de leiders, die weten hoe het moet. Sorry, die weten wat er moet gebeuren. En de bestuurlijke gave is meer van, hoe gaan we het dan doen? Dat zijn de mensen die hebben een brainstorm sessie meegemaakt. Die zijn plannen gerezen, dit gaan we doen. De leiders geven daar input. Wat gaan we doen? En dan zijn de bestuurders, zou je kunnen zeggen. Dat wordt hier ook in dat woord wel gebruikt. Hè, is, hoe gaan we dit nu doen? Dat soort mensen op de Bijbelschool maken dat mee. Dan maken we soms plannen. En dan zegt iemand, oké, maar wat spreken we dan nu af? Hoe gaan we het organiseren met elkaar? Nou, daar was hier best wat voor nodig. Hoe verzamel je dan zo'n collecte? En wat geven we? En wanneer moet het binnen zijn? En nou, hoe gaan we dat doen? Echt een zegen hoor, als je zulke mensen in de gemeente hebt. In een huwelijk is het ook handig als een van de twee die gaven heeft. Ja, ik ben dankbaar voor mijn vrouw. Nou, weet je wat ook opvalt? Dat tweede. En hij is een beetje in de war. Als je het geheel aan gaven ziet. Ik was hier eigenlijk toch wel van onder de indruk hoor. Als je deze passage bekijkt, 12 versen. Hoeveel gaven er functioneren, hoe breed dat eigenlijk is, en hoezeer die gaven ook noodzakelijk zijn, en dan kom ik bij mijn eerste punt wat ik zo wat verder uitwerk, hoezeer die gaven noodzakelijk zijn om het gemeenteleven en de uitbreiding van Gods Koninkrijk te laten floreren. Stel je niet dat deze gaven er allemaal niet waren. Wat gebeurde er dan? Ja, God werkt, zou je kunnen zeggen. Maar in dit gedeelte is het niet alleen God die werkt. Het zijn ook de gelovigen die werken. Zie je dat? Op allerlei niveaus, van leiders tot niet-leiders, mensen die naar buiten gericht zijn, de evangelisten, mensen die naar binnen gericht zijn, degene die onderwijzen, degene die leiding geven, degene die organiseren, degene die vrijgevig zijn. Nou ja, volgens mij hebben we er 10 genoemd. 10 gaven. Je zou er zo overheen lezen, maar zie je hoe mooi dat is? Ik heb gezegd, als je... De gelovigen werken, er is veel inzet van gaven door de gelovigen. En wat ik heel mooi vind, God werkt ook. Moet je even kijken in vers 21 en vers 23. Wat staat daar? En de hand, ze evangeliseren vers 20 naar die Grieken. Heel spontaan ging dat, er was helemaal geen toestemming voor. Ze begonnen die Grieken het evangelie uit te leggen. En in vers 21, en de hand van de Heere was met hen. En een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heer. Dat is mooi, hè? Ik moet hier denken aan die passage uit het evangelie waar staat. En God werkte mede. De gelovigen werken en God werkt mee. En zo komt er iets tot stand. Je zou ook kunnen zeggen, God werkt door de gelovigen. Want zij begonnen met evangelisatie. En in vers 23 zie je dat. Toen Barnabas daar gekomen was en de genade van God staan. Dus wat onderscheidt Barnabas? Hij onderscheidt niet zozeer. Ja, daar hebben hier wat mensen geëvangeliseerd. Natuurlijk weet hij dat. Maar wat hij ziet, God heeft door die evangelisten van vers 20, heeft God zijn genade getoond en zijn mensen tot geloof te komen. Dus conclusie, de gelovigen werken en God werken en dat is een eenheid. God werkt door de gelovigen heen en hier heb je dus wonder van het lichaam van Christus. Het hoofd stuurt de lichaamsdelen aan. Hier zie je het eigenlijk, zeg maar, verhalend uitgelegd. Vandaag de dag is het niet anders. Je kan een figurant in een van deze verhalen zijn. Als je je gaven inzet. Zodat de genade van God, vers 23, zichtbaar wordt. Snap je? En ik vind dat, ja, misschien val ik een klein beetje in herhaling, ik ga snel verder. Maar ik vind dit toch, dit is toch een magnifiek plan, hè? Hoe dat in elkaar steekt. Hier mijn lichaam, 1000 leden, en toch is het een eenheid. Het komt allemaal hier vandaan. Als je dit bij mij doet, dan is het gewoon helemaal klaar met de rest. Het komt hier vandaan. Elke beweging die ik maak, elk woord wat ik spreek, iedere hartklop, iedere spier die beweegt, ieder gewicht die je doet, alles wordt aangestuurd door het hoofd. En dan voeg je het allemaal bij elkaar, zoals nu mijn lichaam, dan zie je toch, toen ik net binnenkwam, zag je niet 1000 lichaamsdelen, je zag 1 mens. En dat is wat God wil. Is dat Christus zijn gemeente kan besturen en bekrachtigen, zodat de wereld ziet dat Jezus zijn lichaam hier op aarde heeft. Dat Jezus Heer is, hoofd in de hemel, lichaamsdelen op aarde. Dat het een eenheid is. En bij een gezond lichaam, stel ik dat ik hier met een spastische hand stond. Dus wat is dan het geval? Nou, er is een deel van mijn lichaam, een aantal delen functioneren niet. Dus stel dat ik heel laat hier met een spastische hand stond. Dan denk ik dat veel van jullie toch telkens met een handje zullen kijken, denk je niet? Dat is eigenlijk een probleem. Want in een gezonde situatie kijk je niet naar mijn hand of naar mijn voeten, maar kijk je zoals je nu doet, naar mijn hoofd. Dat is met de gemeente precies de bedoeling. Dat als de gemeente zich door de aarde beweegt, dat ze het hoofd zien. Dat is niemand minder dan de Heer Jezus Christus. Dus als de gemeente gehandicapt is, op verschillende gaven, worden zoals de kastanje van Johan niet ingezet. Op een bepaalde manier kan je zeggen, dan blijft de gemeente een beetje beperkt. Om niet te zeggen gehandicapt. En daarom, hoe meer gaven functioneert, hoe meer jij je gaven inzet. En die ontwikkelt onder de kracht van de Heilige Geest. Des te meer is het lichaam gezond en ziet de wereld het hoofd. Ik vind het eigenlijk wel mooi. Ik hoop jij ook. En daarmee komen we eigenlijk bij de noodzaak van geestelijke gaven. Daar wil ik toch even iets over zeggen. Niet zo lang, maar wel even kort. Want als wij zeggen, gaven, ja, die zijn vandaag de dag eigenlijk niet meer zo nodig, of ze bestaan niet meer, dan zeggen we eigenlijk best heel wat. Begrijp je dat? Ook vanuit het voorbeeld van zojuist. Nou, vorige keer heb ik u aangegeven, hebben we besproken toen we verschillende gaven uit die lijst haalden, van dat sommige gaven, die zie je vooral functioneren in het apostolische tijdperk. In die eerste eeuw. Daar ging ook best wat vragen over van jullie. Ja, en kan het dan vandaag de dag ook nog en op dezelfde manier. En ik heb toen gezegd, nou, misschien kan je wel zeggen dat op een bepaalde manier dat apostolische tijdperk, hè, met de 12+1 apostelen, dat wel iets unieks had in de zin van, het was heel intensief, het was in hoge mate, en God werkte in die tijd bijzonder krachtig. Dat geloof ik. Ik geloof dat bepaalde gaven die toen enorm aanwezig waren, nu in deze tijd minder aanwezig zijn. Dat geloof ik. Bijvoorbeeld het apostelambt, hè, dat unieke ambt, weet je nog, wat we toen besproken hebben. Maar als je van de weerom stuit, en nu moet je me goed volgen hoor, als je van de weerom stuit zegt, dus er zijn geen gaven meer, of gaven zijn vandaag de dag niet nodig, dan vlieg je natuurlijk aan de andere kant helemaal uit de bocht. Alsof wij zonder die geestelijke gaven, wat we toen in de handelingen nog nodig hadden, dat hebben wij niet meer nodig. Sommigen zeggen, ja, maar we hebben niet op het woord. Maar we moeten woord en geest, woord en gaven niet helemaal vereenzelvigen. Dat zijn niet dezelfde dingen. Ook toen hadden ze het woord, het apostolische woord, en ze hadden de gaven. Dus ook gaven zijn vandaag de dag brood nodig om het lichaam van Christus op te bouwen. Snap je? Ik noem een aantal redenen. De eerste is, de gemeente is een geestelijk bouwwerk. Een fysiek bouwwerk, zoals dit gebouw, dat bouw je op met fysieke gereedschappen. Maar de gemeente is in de kern een geestelijk bouwwerk. Het is een geestelijk proces, de opbouw van de gelovigen, toch? De redding van zielen en de geestelijke groei van gelovigen van jou en mij is een geestelijk proces. Dat is niet per se een lichamelijk proces. Het is een geestelijk proces. Dus heb je ook geestelijke materialen nodig. En geestelijke gereedschappen nodig. Ik heb hier een aantal teksten voor de Bijbelstudie speurders, kunnen we niet allemaal lezen. Maar Jezus zegt van Handelingen 1, jullie zullen de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Waarvoor is dat nodig? Ja, om de gemeente te bouwen. En niet alleen in de eerste eeuw, ook nu nog. Snap je? Paulus zegt in 1 Korinthe 2, die hele bekende tekst, ik ben naar jullie niet toegekomen met woorden van menselijke wijsheid, maar in betoning van geest en kracht, zodat jullie geloof ook niet zou bestaan in menselijke wijsheid. Met andere woorden, ik spreek de dwaasheid van het kruis, 1 Korinthe 1, en daar wordt de kracht van Gods geest in geopenbaard en zullen mensen veranderen. Dat is geen natuurlijk proces. Een geestelijk proces. Dat is de eerste reden. Nou, en weer teksten. De tweede reden is, wat zijn de functies van geestelijke gaven? Dit is allemaal al wel een beetje besproken, maar ik zet het toch nog even voor je op een rijtje. Nou, ik denk dat je in de Bijbel vier functies vindt van geestelijke gaven. Eén is de verheerlijking van God. Denk aan die blindgeboren man. Maar denk ook aan die genezen man in de Handelingen 3, hè, die bij die schone poort staat. En uiteindelijk heel het tempelplein staat, een verheerlijkt God. En in Petrus 4, waar die tekst die we de eerste dienst behandeld hebben, zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid toe, tot in alle eeuwigheid, in de gemeente, in alle geslachten. Amen. Waar zijn de gaven voor? Om God te verheerlijken. Nou, ik zou zeggen, die functie is niet opgeheven. God moet nog steeds verheerlijkt worden, ook door de gaven. Tweede is, de gaven bevestigen het evangelie. Jezus sprak en de apostelen spraken. En de tekenen die daarop volgden, waren niet zozeer zeg maar een show van, hé, kijk ons eens, maar het was een bevestiging van de apostolische boodschap van het evangelie. De tekenen die Jezus deed, bevestigden dat hij de Messias was. Dat is niet minder nodig vandaag de dag, dat die bevestiging door het evangelie plaatsvindt. Derde is, ik noemde net al in tekst uit Handelingen 1, ik krijg hier nog twee andere passages, die teken gaat. Hier in Johannes 4 spreekt Jezus een woord van kennis. Hij zegt tegen die Samaritaanse vrouw, zes mannen heb je gehad. Het is een woord van kennis, hè. Hij weet iets van haar situatie. En die vrouw komt tot geloof, die kent het verhaal, en uiteindelijk het hele dorp. Wat was het? Sychar of Johannes 4, hè? Die hele mensen komen bij die put en iedereen zegt, u bent de Messias. Dus je ziet dat die gaven, die zijn voor evangelisatie. Handelingen 9 zie je precies hetzelfde. Er wordt iemand opgewekt en er komt een heel dorp tot geloof. Dat wordt Joppe. Dacht ik. Verder zijn de gaven tot opbouw van de gemeente. Paulus benadert dat vooral. En bijvoorbeeld in deze twee versen zie je dat terugkomen. Deze vier functies, daar ben je denk ik maar mee eens, zijn niet opgeheven. Hebben nog steeds hun noodzaak, ook vandaag de dag. Derde is, de reden dat gaven nog altijd noodzakelijk zijn, en ook een uitleg ervan is, dat je ziet dat de gaven door het Nieuwe Testament heen functioneren en benoemd worden in verschillende brieven. Paulus spreekt erover, natuurlijk in de Korinthebrief, maar ook in de Thessalonicenzenbrief, in de Galatenbrief, spreekt Paulus over de werking van geestelijke gaven. De meer natuurlijke, en ook wel de bovennatuurlijke gaven. Deze dingen benoemt hij. Daarmee is niet gezegd dat ze in alle tijden, nog een keer, altijd evenveel aanwezig moeten zijn. Maar gaven aan zich, God is vrij hoe en wanneer en op welke manier, hebben hun plek. De vierde reden. De gaven zijn kenmerken voor het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond is geen periode van een eeuw geweest. Jezus heeft het nieuwe verbond ingesteld, toch? bij het avondmaal. En wat zei hij? Bijvoorbeeld over het avondmaal. Doe dat totdat ik kom. Dus je kan zeggen dat het nieuwe verbond is de tijdperk totdat Christus terugkomt. Ook wel in de Bijbel genoemd de laatste dagen. Van Pinksteren tot de komst van Christus. Nou, in 1 Korinthe 13 benoemt Paulus dat ook. Totdat het volmaakte gekomen zal zijn. Zegt hij, profetie is ten dele, kennis is ten dele. Maar straks, als het volmaakte gekomen is. Spreektheologen, mensen die dus de gaven strepen. Die zeggen eigenlijk dat is de totstandkoming van de Bijbel. Ik vind dat geen sterk argument. Ik denk dat Paulus in 1 Korinthe 13 het heeft over het volmaakte. Want hij zegt, dan zullen we zien, of dan zullen we kennen zoals we gekend zijn. Nou, dat is niet nu de Bijbel voltooid is, maar dat is bij de wederkomst van Christus. Dat is ook een argument waarom gaven blijven bestaan gedurende de tijd van de gemeente. Misschien ook ooit gehoord van Don Carson, die heeft daar een uitspraak over. Hij zegt, de komst van de geest wordt niet alleen in verband gebracht met de dageraad van het nieuwe tijdperk, maar ook met zijn voortbestaan. Niet alleen met Pinksteren, maar met de hele periode van Pinksteren tot aan de terugkeer van Jezus de Messias. Nog een keer, dat wil niet zeggen dat alle gaven altijd voor 100% functioneren. God is soeverein en God is vrij. Maar we kunnen ook niet zeggen, deze gaven kunnen niet meer functioneren. Snap je? Nou, gaven zijn nodig om het lichaam van Christus op te bouwen en tot volwassenheid te brengen. Ik denk niet dat we kunnen zeggen dat het lichaam van Christus op dit moment al volwassen is. Dus Efeze 4 vers 11 zegt, tot de maat van de volheid van Christus. Nou, daar zijn we nog niet volgens mij. Wereldwijd niet en lokaal niet. Gaven zijn nog nodig om verder te groeien. En ook de kerkgeschiedenis. Misschien denk je, oh nee hè, geen geschiedenis. Maar ook de kerkgeschiedenis getuigt op veel momenten van de werking van bovennatuurlijke gaven. Ik heb hier wat kerkvaders genoemd uit de eerste eeuwen, maar ook later, rond de middeleeuwen en later, en in de achterliggende eeuwen, hier, die in hun geschriften of in getuigenissen werkingen van gaven en ook wel bovennatuurlijke gaven hebben benoemd. Niet altijd elke dienst evenveel, 100%, God is vrij, nog een keer, maar ze waren er, van tijd tot tijd. Met name soms in opwekkingstijden. Wat ook wel mooi is om te zeggen, dat vind ik eigenlijk wel, dat maakt de discussie over blijven wonderbaarlijke gaven bestaan of niet bestaan ook wel een beetje plat, is dat er bijvoorbeeld theologen zijn geweest en predikers die niet geloofden dat nog wonderbaarlijke gaven bestonden. Spurgeon was iemand die er niet in geloofde. Hij was een cessationist, een streektheoloog. Maar van Spurgeon zijn heel veel getuigenissen dat hij tijdens het preken ineens zei, u daar, u hebt een schoenmakerszaak en u hebt van de week geld. Onvreemd. En dat iemand op slag, zeg maar, overtuigd werd van zonde en zich bekeerde en tot geloof kwam. 1 Korinthe 14. De verborgen dingen van het hart werden openbaar. Dat noemt de schrift profetie. Dus of je nou helemaal de definitie soms deelt, Spurgeon en ook anderen, bijvoorbeeld Jonathan Edwards, die samen met anderen leiding gaf aan de Great Awakening in Amerika, die maakte hele bijzondere openbaringen van God soms mee. Ze noemden dat niet zo, maar het functioneerde daar wel. En eigenlijk kunnen die twee groepen, die het verschillend over die gaven denken, elkaar dat toch wel vinden. Namelijk dat God vrij is om op zijn manier, in zijn genade, op zijn tijd, krachtig te werken. Hoe je dat dan ook precies noemt, het gebeurt waar mensen met een oprecht hart zich naar hem uittrekken. En of je dat aan naamje A of naamje B geeft, dat is niet totaal onbelangrijk, maar niet het belangrijkste. Nou, ik vind dat wel mooi, dat ook mensen dat hebben meegemaakt. Ik heb een citaat meegenomen van Spurgeon, en ik zal hem, als je daar geïnteresseerd bent, moet je het straks maar even vragen. En het laatste argument, dat is argument 7, zit op de volheid, dat vind ik wel een belangrijke. Gods geest is vrij, soeverein om te werken wat hij wil en wanneer hij wil. Wij moeten voor twee gevaren oppassen. Enerzijds dat we altijd op zoek zijn naar de gaven, naar het bijzondere. En dat we eigenlijk een soortje altijd op zoek zijn naar de reli-kick. Naar het bijzondere. En dat we het normale werk, het meer gewone werk van Gods geest, gaan verachten. Echt een gevaar. Bij mensen die in de kerkgeschiedenis zijn dat geestdrijvers genoemd. Hè? Die altijd op zoek waren naar dat bijzondere. Altijd moest een samenkomst, zeg maar, moest iets boven natuurlijk of het bijzonders hebben. En waar gaven, meer natuurlijke gaven functioneerden, misschien van bemoediging of van uitdelen, nou, zoals we net een handeling afgezien hebben, dat werd dan eigenlijk een beetje verminderd. Ik denk dat dat een vorm van bedroeven van de heilige feest is. Dat is de ene, dat is het claimen. Het claimen van het bovennatuurlijke werk van Gods geest. Dat is de ene kant van de dijk. En weet je wat de andere kant van de dijk is? Is dat er eigenlijk God verbieden dat hij nog bijzonder werkt. En dat als het gebeurt, dat we ons best gaan doen om te vertellen dat het niet van God is. Jezus heeft veel verdragen op aarde. Maar toen de fariseeën zijn werk gingen uitmaken voor duivelse werk, toen heeft hij ernstige woorden gesproken. Matthäus 13. Wij moeten oppassen om het werk van Gods geest. Ook al past het niet helemaal in onze boxjes. Hou dan je mond. Hou dan je mond. En wacht het eens af. Wees niet haastig om te oordelen. Vroeger zeiden ze, laat het eens over zomer of over winter. Snap niet zo gek als die hoor. Natuurlijk, wij moeten onderscheiding van geesten hebben. En als iets tegen het woord van God ingaat en niet in het karakter van de schrift past, moeten we dat benoemen. Maar pas op dat je niet uit allergie reageert. Je kan claimen, enerzijds, en anderzijds negeren. Gods geest is vrij. En hij doet het wanneer hij wil, hoe hij wil, door wie hij wil. En als je de gezonde focus hebt, dat vind ik gewoon belangrijk. Als je de gezonde focus hebt van op het voortgaande werk van Gods geest, ook het normale werk. Dus dat je een onderwijsavond, een bemoedigingsavond, een diaconale actie, dat je dat niet minacht ten opzichte van een profetische uiting. Maar dat je zegt, nee. Wat God wil doen, daar genieten we van. Van het kleine, van het grote. Sterker nog, het is niet één is niet groter dan. Als het tot verheerlijking van God is. Tot bevestiging van het evangelie. En tot uitbreiding van het koninkrijk. En tot opbouw van de gemeente. Dan prijzen we God. Dan prijzen we God. We danken God voor het gewone werk van Gods geest. En als God meer geeft, als het water gaat stromen, weet je wel. Dan zullen we God daarvoor prijzen. Maar het is niet zo dat we het anderen verachten. Ik hoop dat je dat goed begrijpt. Het is heel mooi. Het is ook iets heel volwassens, vind ik dat. Heel volwassen. Als je zo naar het werk van Gods geest kan kijken. Dus deze twee dingen. We kunnen de werking van Gods geest nooit forceren, nooit claimen. En we kunnen niet uitsluiten dat God op enig moment wonderlijk zal werken. Nou, ik hoop dat je daar gewoon van harte amen op zegt. Het geeft echt een gezonde dynamiek in de gemeente. Een gezonde route. Waarbij we niet elke keer van de dijk fietsen. Goed. Jij zegt, ik ben eigenlijk, als ik dat in handeling 11 lees, ik vind het echt mooi om te zien hoe die gemeente wordt opgebouwd. Hoe kan je die gaven nou goed herkennen, ontwikkelen en kan je ook wat zeggen over obstakels? Ja, dat zijn mijn tweede en mijn derde punten. Die ga ik een beetje verweven. Ik kom vanzelf bij die obstakels. En ik ga dit maar proberen zo heel praktisch mogelijk te maken, deze komende 20 minuten. Sommige dingen heb ik vorige keer al iets over gezegd. Ik zet alles maar op het scherm. Ik heb links en rechts wel wat veranderd. En ik ga af en toe wat toelichten. En dan kunnen jullie zo in jullie groep, om 9:10 gaan we doen, kunnen jullie daarover doorpraten. Het is belangrijk allereerst, voor het herkennen van je gaven, bovenin, dat je het woord van God echt bestudeert. Dat doen we deze avonden. Maar eigenlijk is het nog redelijk sumier hoor, wat we doen. Het zijn eigenlijk allemaal maar brokjes. Maar dat je echt goed begrijpt hoe gaven functioneren. Vorige week heb ik een hele week op de Bijbelschool lesgegeven over geestesgaven. Dat valt een beetje samen met deze avond. En vrijdag hadden we de afsluiting. Wij zien het ook in groepen. En konden ze ook bij elkaar gaven benoemen. Wat we zo misschien ook wel een beetje kunnen proberen. En toen zeiden een aantal studenten, die kwamen aan het eind van de les en zeiden, ik ben eigenlijk helemaal anders over gaven van denken. Ik zei, hè? Je hebt niet over vaker over nagedacht. We hebben er wel eens over gepraat samen. Je hebt wat vragen over gesteld. Ja, maar door het integrale plaatje te zien, dus van het lichaam dat groeit, ben ik helemaal weg bij een student van wat is nu precies die gave? En zou ik die gave hebben? Ik zie veel meer, zeg maar, het geheel. In de eerste avond heb ik dat heel genoemd. Je kan heel de tijd naar dat ene puzzelstukje kijken. Waar past het nu precies? Pootje links, pootje rechts, geel, blauw. Maar het kan wel helpen als je van de hele puzzel ziet. Snap je? En daardoor komt je eigen puzzelstukje veel meer op zijn plek te vallen. Dus studeer de gaven in het woord van God. Wat is het doel van de gaven? Hoe wat moet onze houding zijn? Tweede. Je bent onderdeel van de gemeente, toch? Je bent onderdeel van het lichaam van Christus. Je bent tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. Je hebt hem lief gekregen. Gods geest heeft jou, 1 Korinthe 12, vers 13, in het lichaam van Christus gedoopt. Je bent een puzzelstukje. Dat is een hele opluchting. Ik doe mee. Ik heb ergens een plaats, toch? En ga gewoon eens na van hoe ben je nu in de gemeente actief. Waar doe je iets, al is het iets kleins, hè? Niet alleen naar dat podium kijken. Al is het iets kleins, op de achtergrond, wat anderen het zien. Waar zie je dat ergens gebruikt wordt? Ja? Niet denken, ja, dan is dat allemaal niks voor, joh. Het echte werk moet nog beginnen. Dan, snap je, dat ziet je weer van de dijk af. Wees dankbaar ook voor de dingen die je al mag doen. Ten derde, ga na, waar liggen jouw verlangens? Zeg niet, dat weet ik niet. Natuurlijk als je naar de gemeente kijkt, hè, misschien ligt het er een beetje aan hoe lang je in de gemeente bent. Maar de meeste van jullie zullen al in de tijd hier in deze gemeente mee draaien. Je weet ergens een beetje hoe de dingen gaan. En je hebt, als je daar goed over nadenkt, denk ik van binnen, de een zal wat sterker dan de ander, hebben echt wel een verlangen van waar zou ik nou mijn steentje bij kunnen dragen. Zie je jezelf bij het kinderwerk functioneren? Nee, totaal niet aan gedacht. Ja, ik zie toch meer in dat evangelisatie. Die ene actie die ze weer plannen, dat zit toch een beetje in mijn hoofd. Zou ik daar misschien eens... Dat, ja. Er zijn terreinen waar je meer affiniteit en terreinen waar je minder affiniteit mee hebt. Ja. En daarom is het ook goed dat je die hele lijst van gaven ziet. En dat je net als Handelingen 11 zo'n verhaal leest en dat je denkt, oh wacht even, er gebeuren allerlei dingen. Het organiseren van de collecte van Jeruzalem, ja, dat zou ik echt wel leuk vinden. Om daar eens een mailtje voor te schrijven en daar een beetje verantwoordelijk voor te zijn. Dat, wat een prachtige gave. Je leiders kunnen dat niet allemaal, hoor. Ja? Dus kijk naar je eigen belang. Paulus zegt, even een leugen uit je hoofd halen. Vroeger dacht ik altijd, als je het graag wil, dan is het niet van God. Mensen die het willen, die worden er niet. Zei mijn vader altijd. En de mensen die niet willen, Gideon was dan het voorbeeld. Gideon wilde niet, Elisa wilde niet, die worden er. Dat zijn in de schrift uitzonderingen. Normaal gesproken werkt God via je verlangens. Ja? Paulus zegt, heeft iemand, 1 Timotheüs 3 vers 1, het verlangen naar het ambt van opziener? Wat zegt hij dan? Dan word je het nooit. Nee, hij zegt, die begrippen voor treffelijk werk. Nou, dat kan je ook voor andere gaven invullen. Ja? Misschien moet je gewoon, dat kunnen we vanavond allemaal niet doen, de tijd is beperkt, maar misschien moet je van de week gewoon, als je hier nog eens over nadenkt, gewoon eens een boekje pakken en dan gewoon eens even over nadenken. Voorbidden. Wat zijn die verlangens die ik heb? Noteer dat eens. Bespreek het met je man, of je vrouw, of met een aantal mensen die in de kring die je goed kent. Kan vanavond een eerste aanzetje zijn. Als je dan zegt, ja joh, nou vraag het eens aan je leider. Waar ze je graag voor inzetten. Of van ja, huiskringleider, hoe noemen jullie dat? Taakgroep, nee? Huiskringleider? Ja, kringleider. Of iemand die geestelijk volwassen is en jou een beetje kent, en die jou wel vaker eens wat raad heeft gegeven, dat je, ga dan eens een keer koffie drinken en zegt, ik wil graag mijn gaven inzetten in de gemeente. Ik wil ook zo'n functionerend lichaamse deel zijn. Niet zo'n... Dat wordt gewaardeerd, dat is een positieve vraag. Hebben we dus een vraag. En je kan zelfs vragen om te bidden. Daarvoor. Johan was aan het begin van de avond die tekst uit 1 Timotheüs 4. Waar Paulus Timotheüs zegt. Veronachtzaam De genadegave niet die jou gegeven is onder handoplegging door de raad van ouderlingen. Nou, waarschijnlijk is dat gebeurd toen Timotheus werd uitgezonden naar Efeze. Hoofdstuk 1, vers 3. Hij moest in Efeze blijven om daar een soort leiderschapswerk te doen. Je zou kunnen zeggen, hij werd daar oudste in Efeze. En er is een moment geweest dat de oudsten, waar het precies geweest is, de ouderlingen, die Timotheus gezond hebben, die hebben voor hem gebeden, ze hebben hem de handen opgelegd. En ze hebben daar zijn gaven erkend. Nou, sommigen denken dat op het moment dat je de handen oplegt, dat je de gaven krijgt. Dat je door handoplegging die gaven krijgt. 1 Timotheus 4, 14, 2 Timotheus 1, vers 6, dat vind je dan. Ik denk zelf dat die gaven in de wedergeboorte gegeven worden en dat handoplegging een teken kan zijn van een erkenning van een bediening. Van wij erkennen dat God jou deze gave heeft gegeven en we moedigen je aan, zet die gave in op die plek voor dat doeleind en dien de gemeente. Ja? Maar je kan uit deze tekst wel afleiden dat je wel je leiders kan vragen om voor je te bidden. Of broeders en zusters om je heen. Gebidden. Paulus zegt in 1 Korinther 14 vers 13. Hij heeft het over spreken in talen. We gaan 1 Korinther 14 nog behandelen tijdens een later moment. Maar dan zegt hij, dan gaat het over spreken in talen. Dan zegt hij, als je dan in taal spreekt, bid ervoor dat je het mag uitleggen. Ik haal daar even uit. Je mag dus bidden om de werking van gaven in je leven. Je hoeft er niet alertig voor te zijn. Ziet het mooi? Je gelooft wel dat je hem ook van God ontvangen hebt. Dan mag je de gever vragen dat hij gaat ontwikkelen. Steeds meer zichtbaar worden. Bid voor inzichten. En gelegenheden om die gaven te ontdekken. Kijk, je kan natuurlijk op de bank zitten. En ervoor bidden en een lijstje maken. Dat is allemaal goed, hè? Maar dan moet je ook de next step zetten. Dus daar ga ik ook een. Ja, hoe ga je ontdekken dat je kan voetballen? Je toch nog een keertje op het gras moet met een bal, hè? Van, niemand ziet het nog, maar. Nou ja, op die manier. En Paulus zegt: streef naar de geestelijke gaven. Ik heb er even nagezocht met vandaag. 3 keer zegt hij dat. Tegen een gemeente die een focus had op geestelijke gaven. Streven naar. En dat woord streven betekent echt iets van zet je in, beijver je om daarin overvloedig te zijn, om de gemeente te dienen. Dat is in Korinthe wel duidelijk. Tot opbouw. Dat is het hele refrein van 1 Korinthe 14. Dus je mag daar naar streven. Misschien heb je bij je goed gereformeerd opgevoed, zoals ik, en zei, ja, maar joh. Als de Heer het wil geven, dan geeft hij het. God is soeverein, dat vanavond gehoord. Dat is helemaal waar. Maar wat als die mensen in Handelingen 11 dat gezegd hadden? God werkt, God gaf genade, weet je nog, die twee versen? Maar wel doordat ze zich inzetten. Veel hè, uit elkaar gespeeld. Hè. Zeg maar de soevereiniteit van God en de verantwoordelijkheid van de mensen zijn tegenover elkaar komen te staan. Maar God schuift ze in elkaar. Dus streven, broeder. Er is wel een opmerking bij. Daarom blaad ik er toch even heen naar 1 Korinther 14 over dat streven. Ik heb net al een aantal teksten genoemd. En nu wil ik hem even expliciet voorlezen. vers 1, pak even de middelste. Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven en vooral daarna dat u mag profiteren. Daar komen we later nog een beetje op te spreken, maar wat Paulus hier bedoelt is, eigenlijk het refrein van dit hoofdstuk is vooral naar die gaven of naar een inzet op die manier die maximaal tot opbouw is van de gemeente. Dat is het. Streven naar, niet voor jezelf, maar voor de ander, voor de eer van God. Ik zou hier nog willen zeggen, wees algemeen beschikbaar, dienstbaar. Dat betekent, heb gewoon een basishouding van, ik ben beschikbaar. Als ze je ergens voor vragen, zeg dan in principe ja. Tenzij er hele goede redenen zijn, omdat je bijvoorbeeld denkt, dit komt voor mij veel te vroeg. vraag dan advies aan mensen die geestelijk wat verder zijn. Tenzij het op een of andere manier gewoon totaal niet uitkomt. Maar bedenk, ik moet een basishouding hebben van willen dienen. Van opbouwen. Van beschikbaarheid. Ook als je denkt, ja, dit is niet helemaal mijn gave. Nou, dan zou je misschien toch kunnen zeggen, nou, ik ga het toch eens een keer proberen. Bij de Bijbelschool evangeliseren we één keer per maand. Alle 14 studenten zouden beginnen met, ja, nee, niet mijn gave. Denk ik niet. Er zijn er nu een aantal die gaan vrijwillig vaker dan wat wij organiseren. We zijn nu, hebben nu een week over kinderwerk met IKEG. Er zijn een aantal die zeggen, nee, geen ervaring met kinderwerk. Nou, ik heb ze vandaag verhalen zien vertellen, ik moet het nog maar doen. Een gave kan ook echt ontwikkelen, ontluiken. Dat je dacht, hè, zit dat er ook in? Ik heb soms met studenten gezien, hij ging op stage. En dan ineens stond er een leider op. Met, hè? In de school waarmee je alles voor te bieden. En ineens voelt hij zich verantwoordelijkheid voor een organisatie en het gebeurt. Maar het moet wel, modern gezegd, getriggerd worden. Nou, jij kan het triggeren door gewoon die stap te zetten. Wees niet bang om fouten te maken. Fouten is toch een zonde? Je bent goed opgevoed. Je mag toch niet zondig in het huis van God? Nee, dat klopt. Zonde is zonde. Maar onvolmaaktheid, onvolkomenheid, dat iets nog niet perfect gaat, is niet direct zonde. Zeker niet als je het verlangen hebt om het voor God te doen. En tot opbouw van de anderen. Dan moet je leren, toch? Hoe ga je nou met je kinderen om? Ze doen de afwas voor de eerste keer. Als je dan naar de eerste keer zegt, ah, geef maar hier, dat zal ik wel doen. Want dat, ja, dat gaat er niet worden. Dan moet je de volgende keer niet meer vragen. Maar als je, ik word er echt blij van dat mijn kinderen iets doen. En het is iets nieuws. En je, hey, dat heb je echt goed gedaan. En natuurlijk zie je van dat zou het veel sneller en veel beter kunnen. Maar je bemoedigt. Nou, dat is de plek van de gemeente. Is ook zo. Om je gaven in te zetten en bemoedigd te worden. En het is een geestelijk werk, weet je nog. Sta open voor de leiding van de Heilige Geest in elke situatie. Jij kan het niet. Ook al is het je gave, daarmee heb je de kunde en de kennis niet in je broekzak. Ik denk dat ik de gave van onderwijs heb gekregen. Maar als ik hier vanavond naartoe rijd, dan denk ik niet van dat fix ik even. Echt niet. Echt niet. Ik zit in de auto te bidden, nog eens iets te lezen en denk van, heren, hoe gaan we dat doen vanavond? Misschien komt het omdat mijn gave beperkt is, maar ik denk dat als je je gave uit, dat er nooit een moment komt dat je denkt van, wat doe ik dat? Dat zelfs juist blijkt geven van een verkeerde houding. Zelfs bij de Heer Jezus, als die Lazarus opwekt, zegt hij, hij sloeg zijn ogen op naar de hemel voor het graf, de Zoon van God. En hij zegt, Vader, ik weet dat u mij altijd hoort. Zijn hart is afhankelijk van de Vader. En Paulus zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dan wil God je juist hebben. Als je het zelf niet kan, nou dat heb ik vroeger ook geleerd, daar zit nog iets goeds in. Als je het zelf niet kan, als je op je knieën komt en je denkt, Heer, hoe moet ik dat gaan doen? Die taken in de gemeente, die verantwoordelijkheid. Of die opening op die huisvereniging, dag, als je dat mezelf eens niet doet. En toch, ik zet toch die stap. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Omdat de kracht, gave is een kracht van Christus in mij komt wonen. Lieveren, ik denk dat ik namens jullie leiders spreek, liever een afhankelijke gelovige met misschien nog een kleine of een ontwikkelende gave dan iemand met een sterke gave die autonoom is en God en medemensen niet meer nodig heeft. Ik hoop je alle excuses uit handen te slaan. Oké, dan zet je die stappen en dan ga je ze ontwikkelen, hè? Want een gave is een potentie. Laatste stukje, een gave is een potentie. En is nooit kant en klaar. Als je de gave van leidinggever hebt, bijvoorbeeld hier broeders die leidinggever van de gemeente, of als jij leidinggever aan je kring, dat is niet dat je op een ochtend wakker wordt en dat je dat voor 100% beheerst. Dat ga je ontwikkelen door het te doen. Dat is ook mijn geestelijke gave zo. Begin op kleine schaal, misschien individueel, één op één. Kleine groepen. Misschien met kinderen. Kinderen zijn niet heel moeilijk als ze een fout maken. Als je zegt, ik zie mezelf nog geen Bijbelstudie geven of in grote verband. Nou, begin dan eens met iemand die vraag heeft één op één. Nodig hem uit op donderdagmorgen. Zeg, zullen we samen dit boekje doen? Of zullen we samen Marcus gaan doornemen? Zie elke gelegenheid als een groeimoment om je gaven te ontwikkelen. Is iemand bemoediging nodig? Ga bij iemand op de koffie en luister naar zijn verhaal. Heb je de indruk dat je je ongelovige collega naar iets specifieks moet vragen? Stel hem die vraag en bemoedig hem en luister naar zijn verhaal. Heb je de indruk dat je in de gemeente misschien een keer iets kan delen of op de huiskring, een stuk getuigenis en die gedachte landt gewoon, hoe gaat dat? En eens heb je die gedachte, misschien moet ik dat op de huiskring vertellen. Nee. Zet de stap en doe het. En vertel hem misschien maar bij van, ja, dit is meer wel mijn comfortzone, maar ik ga het toch doen. Want ik wil iets goeds van God vertellen. Vinden jullie dat goed? Weet je wat je gaat zien? Je medemensen uit die kring gaan knippen. Zeg, vertel maar. Dankjewel voor je getuigenis. Je hebt er wel eens meegemaakt dat iemand dat dan een beetje stotterend of met een rode wangetjes vertelt. Dan zie je toch niet dat een veroordelend hart te luisteren. Van, oh, kan wel wat slopper weer. Dat is echt de geest van kritiek. Maar je zegt, mooi dat je dat doet. Dankjewel. Ken je iemand in de gemeente die zijn garage maar niet opgeruimd krijgt? Niet zo'n goede organisatie. Ja, ik noem maar wat voorbeelden. Bied je nou aan? Zeg niet, je garage is in troep. Kan ik even komen ordenen? Maar zeg, kan ik je echt mee helpen? Heb je de indruk dat iets in de preek niet klopt? Of dat iets een verkeerde geest ademt? Onderscheid van geesten. Ik loop nu wat gaven langs, hè? Stap eens naar je auto en zeg, joh, volgens mij zeg ik delen. Ik heb een beetje deze indruk. Hoe ervaren jullie dat? Twee fouten, twee keer van de dijk. Die spreekt als dwaalleraar en ik zeg het publiekelijk in de gemeente. Ja, dat is te hoog van de toren verbladen. Je gaven overkilt. Die mogelijke gaven. En anders is er niks op, ja, wat ik ken ervan. Jacques en Johan weten dat ook wel, dus dat hoef ik helemaal niet te zeggen. Nee. Ga gewoon praten. Stel maar vragen. Heb je sterk een bepaalde indruk of een bepaalde gedachte of een bijbeltekst op je hart? Als je denkt aan een bepaalde situatie in de gemeente. Iemand die in nood is. Iemand die ziek is. Zet die stap. Onder leiding van de Heilige Geest. Bovennatuurlijke gaven. Iedere gave is in principe bovennatuurlijk. Hè? In de zin van, er wordt door Gods Geest gegeven en bewerkt. Uitzicht vaak gewoon in het natuurlijke. Wacht niet op bijzondere stemmen. Of dat God je uit je bank trekt. Maar wees gehoorzaam. En zet je in. Zie het niet als falen als iets die direct soepel loopt. Een gave wil niet zeggen dat je niet moet zweten en zwoegen. Als het van God is, dan gaat het vanzelf. Ja, dat is waar. Maar het is soms toch ook nog zweten en zwoegen. Kijk naar anderen. Niet ongezond kijken. Van, hé, moet dat kopiëren? Ik kom zo nog op vergelijkingsdrang. Maar gewoon, hé, hoe doet hij of hoe doet zij dat? En hoe zou dat mij kunnen helpen? Om God te dienen en de gemeente op te bouwen. Observeer. Sam Storm zegt in zijn boek Gaven van de Geest. Als we minder tijd zouden besteden aan het zoeken naar onze gaven. En meer tijd zouden besteden aan bidden, geven, helpen, onderwijzen, dienen, bemoedigen. Dan groeit de kans dat je op een dag ontdekt hebt wat je gaven zijn. Zonder dat je nou precies weet wat er gebeurd is. De kans is groter dat God ons zijn gaven geeft wanneer we zijn kinderen proberen te helpen. Dan wanneer we een of andere gaven kunnen doen. Kijk dus rond. Naar mensen die je hulp kunnen gebruiken. Ik vind het wel mooi. Bid met een ziekte voor genezing. Hoor de hulpvragen van mensen en help ze. Luister naar Gods stem en spreek uit als je denkt. Zie waar iemand zwakker ligt en help hem of haar te overwinnen. Onderzoek wat iemand nodig heeft en koop het. Als je dat doet, zal de kracht van God, de energieke, bovennatuurlijke, genadevolle en alles kunnen de kracht van de Heilige Geest je in staat stellen om iemand hoop en bemoediging te bieden. Misschien doet hij het die ene keer, maar het kan ook zijn dat hij een gave in je legt die je steeds weer hebt. Eerst doen, dan vragen, zegt hij. Met andere woorden, stap maar uit om dat te doen. Geef het maar door. Ja, ja. Ja, dat kan je zeker wel zeggen, ja. Ja. Bid om feedback. En we hebben ook gezegd, de werking van Gods geest voor je gaven, kun je het ook maar zeggen. Tot slot. Begraaf je gaven niet. Moet je niet doen. Als je vanavond weet dat jij iemand bent die zijn gaven begraaft, dat je wegduikt, dan hoop ik dat je overtuigd wordt van zonde. En dat je ziet dat je God en het lichaam van Christus en mogelijk ook de wereld, als het gaven zijn die naar buiten gericht zijn, tekort doet. Overwin dan je mensenvrees, je vergelijkingsdrang en eigen belang. En wakker je gaven aan door toewijding, gebed en vurige inzet. Dat is eigenlijk de boodschap die Paulus aan Timotheus schrijft, die een beetje wegduikt in Efeze. Hij vindt het gewoon eng daar. Het is veel dwaalleer, een hoop gekkigheid. En hij moet de leiding geven, die jonge Timotheus. En Paulus zegt, nee, niet wegduiken. Je hebt de gave ontvangen. God zal je genade geven. Word gesterkt door de genade in Christus Jezus, mijn zoon. En stap uit. Wees trouw. Wees dapper. Jozua, wees sterk en moedig. Wees niet bevreesd. Ik ben met je. Mozes, hoe ga je dat volk door de woestijn leiden? 2 miljoen man. Hoe ga je dat doen? Het gaat niet. Maar in de kracht van God gaat het wel. Niet wegduiken. Ga staan in de positie in het lichaam van Christus. God heeft jou een priester gemaakt. Een priester kan je om te dienen. Hij heeft gezegd dat je een uitverkoren volk bent. Een koninklijk geschacht om de daden van God te verkondigen. Een heilig volk, dat betekent apart gezet. God roept je in zijn cirkel. En zegt, ik dien... Ik werk door mijn geest en jij werkt met mijn neus. Ik werk door jou heen. Ik heb jou dadelijk apart gezet. Dat betekent eigenlijk heiliging, hè? Is dat God jou apart zet voor dienstbetoon. Ga staan in die positie. Kom op. Mijn zoontje zit op voetbal en soms is hij een beetje bang. Dan ga ik kijken en dan gaat het een beetje slecht. Een tegenstander heeft een goede tegenstander tegenover zich. En dan zie ik al, kijk, dan, soms gaat het goed, hè? Dan heeft hij een beetje, hij speelt op het middenveld en dan ziet hij lekker in de wedstrijd en dan is hij vol vertrouwen. En soms, afgelopen zaterdag, had hij een tegenstander tegenover zich, je was hem de baas. Dat zag ik al vanaf de eerste bal ontvangen. En dan in de rust komt hij bij mij. Nou, wat moet je dan doen als vader? Zeg, nee, niet bang zijn. Kom op, ga door. Nou, geestelijk kan je nog veel meer bemoedigen. Je hebt God aan je zijde. De Heere, uw God, die met u meegaat. Hij zal je niet loslaten en je niet verlaten. Je hebt gereedschap gekregen. Zet dat in het vertrouwen dat God genade zal geven. Paulus zegt zelf, 1 Korinther 15, door de genade van God ben ik wat ik ben. Ik heb me meer ingespannen dan de andere apostelen. Dat vond ik altijd een beetje arrogant vroeger. Maar wat hij bedoelt is, niet ik echter... Maar de genade van God die met mij is. En dan bedoelt hij niet de vergevende genade. Begrijp je dat? Maar de in staat stellende genade. Om de gemeente te dienen. Wees niet zo bezig met de vraag of iets je gaaf is. Heb een dienstbare houding. Wees open om te leren. Geniet van de plaats die je van God hebt ontvangen. En die God aan anderen geeft. Daar moet je van leren genieten. Ik heb dat echt moeten leren. Ik werk nu 6 jaar in een team op de Bijbelschool. En aan het begin dacht ik echt van, ik moet alle gaven hebben. Ik overvroeg mezelf. Ik was eigenlijk ook trots. Het was aanmatigend. Daar ben ik wel achter gekomen. Ik werk veel samen met Martin, die ken hem. Martin is meer een herder, ik ben meer een leraar, als je dat zou kunnen zeggen. Maar vroeger dacht ik, ik moet ook alle gesprekken horen. Dooddoen. En ik keek naar hem, en hoe doet hij dat? En er zat iets van die ongezonde vergelijkingsdrang. Ik had het echt geleerd door de jaren heen, is van, wat heerlijk dat jij dat doet. En ik zie dat God jou daarin leidt en zegent en bekrachtigt, dan kan ik me richten op het gebied wat God mij gegeven heeft. En voeg je het dan samen, dan kan je genieten. Tenminste, dat hoop ik. Want dan zie je iets van de teamgedachte ook, hè? De complementair, dat vult elkaar aan. Volhard, gebruik je gaven niet om je eigen geestelijkheid eraan af te meten. Dit zit diep hoor, deze leugen. Ik dacht, je denkt, hoe meer gaven ik heb, hoe beter ontwikkeld, hoe geestelijker ik ben. Echt een leugen. Wie je bent, is belangrijker dan wat je doet. En voor God helemaal. In de gemeente moeten we dat leren. Om niet allereerst te kijken naar iemands bijdrage, maar naar iemands persoon. God kijkt zo. God was niet onder de indruk van de Korintiërs. God miste de liefde, weet je nog, van de eerste samenkomst? God kijkt naar wie je bent. En, tot slot, houd het grotere doel voor ogen. De verrijzenis, de opbouw, de wording van de gemeente als heilige tempel. Dus jij legt je steentje erin, je bent aan het bouwen, kan je heel erg kijken naar je steentje, maar ja, ik kan die stenen aanwikken, maar als je het idee hebt dat we zijn met elkaar een huis aan het bouwen, dat is natuurlijk motiveren. Daar zie je iemand schoonmaken, en daar zie je iemand schuren, en daar zie je iemand schilderen, en daar zie je iemand straten. En je kijkt om je heen. Prachtig dit. Dus niet alleen je eigen steentje, van ik en mijn bereidje, maar heb een grotere plaatje voor ogen. Jij legt jouw stukje, een ander legt zijn stukje, en de puzzel komt tot stand. Wat kan je hinderen? Ik wil je een vraag stellen. Je hebt nu al aandachtig geluisterd. Bedankt voor je toegewijde aandacht. Maar bedenk voor jezelf eens in 20 seconden, want je gaat zo naar groepen. Wat zijn nu obstakels voor jou om jouw gaven in te zetten? Wat zorgt ervoor dat je soms toch aan de zijlijn zou kunnen blijven staan? Je hoeft je niet hard op te zeggen, maar denk er echt eens over na. Waardoor je aarzelt. Of waardoor je op een verkeerde manier je gaven inzet. Ik heb ook wat voorbeelden van mezelf genoemd. Ik geloof dat de Heilige Geest je dat wel openbaren. Dat je ergens weet, hier wringt hem dan uit. Of daardoor komt het niet of niet helemaal uit de verf. En dat is genade, want daar kan je van genezen. Jij kent jezelf, God kent jou en er zijn mensen om je heen die je kennen. Ik heb wat obstakels, ik ga die niet uitgebreid bespreken, maar ik zet ze wel op het scherm. Misschien is het wel zo dat als je dit leest, dat er een aantal dingen zegt, ja dat is het. Kan, ik suggereer niks, hè, maar het zou kunnen. En ik wil het eigenlijk zo doen. Ik heb het vorige keer ook laten zien. Als je een vraag hierover hebt, dan moet je het maar zeggen. Stel maar iets wat toelichten.
Ja. Dat is iets meer de omgeving.
Ja.
De eerste reacties zijn aan de omgeving kun je in eerste instantie ook minder doen. Dan denk je meteen meer soort van afhankelijk. Dat kan wel een schakel waardoor je soort niet op bloei komt. Ja. Maar dat is niet zozeer iets waar je zegt van nee, dat ga ik mezelf even veranderen.
Nee, een beetje extern.
Ja.
Of niet alleen onder jouw invloed zit. Of soms helemaal niet. Ja, dat klopt.
En ook een beetje de vraag van, dat in ieder geval, dat is ook een beetje een zoektocht bij. Dat is ook wat minder makkelijk voor de ene dan te overkomen. Nee, ik zeg nee, ik ga dit nu in één keer veranderen.
Ja. Ja. En misschien dat ik daar wat over kan zeggen over die van leiderschap. En ik zeg dat in zijn algemeenheid, hè, maar dat zijn ook wel lessen die ik geleerd heb door nu jarenlang op de buitenschool te werken. En waar studenten ook allerlei taken hebben. En soms ben ik wel van zien, ik denk dat nu veel beter gaat dan aan het begin. Maar dat als je als leider heel sterk zeg maar de controle wil houden, of de orde wil bewaren, of zelf een bepaalde norm neerzet, kan dat anderen soms een beetje doodslaan. Dat kan. En ik denk dat dat altijd op een bepaalde manier gebeurt, omdat gemeenteleden kijken op een bepaalde manier altijd tegen leiders op. Dat is ook de cultuur van de wereld. Hè. We hebben idolen en we kijken op naar mensen die verantwoordelijkheid dragen. Zeker als het mensen zijn die zeg maar op de voorgrond treden. Dus daar moet je als gemeente heel goed over nadenken. Hoe kunnen mensen, ook mensen die wat meer timide zijn en meer Timotheus zijn, hoe kunnen die toch zeg maar, in de wedstrijd komen? In de missie komen? Ik heb er een beetje over nagedacht. Nou, het kan helpen dat als je bijvoorbeeld als leider zelf kwetsbaar bent. Dat je soms zelf ook fouten maakt. Dat je kwetsbare getuigenis hebt. En ik heb het niet alleen over ouderen, maar ik heb het ook over jou als je in een kring blijft. Hè? Of als je een evangelisatiegroep leidt en jij bent de ervaren evangelist. Of als je de muziekgroep leidt en jij bent de meest langstippende muzikant. Er zijn veel meer vormen dan leiderschap dan in het ouderschap. Welke indruk wekt je op anderen? Geef je anderen de ruimte. Ooit had ik de leiding over een samenkomst en ging iemand een getuigenis geven. En eigenlijk wilde ik dat degene die een getuigenis ging geven, geen foute dingen wil zeggen. Niet te lang, niet te kort, geen dwaalleer, niet te veel zonde uit het verleden. Ik had zo 5-6 criteria had ik zo aan hem verteld. Ja, dit niet en dat een beetje zo en dat een beetje zo. Nou, dat was allemaal goed, zei hij. Ja, oké, dat ook nog. Ja, oké, ja. Hij aarzelde wel een beetje, maar ik wil wel gaan. Maar toen ik op het podium stond, denk ik, hij is helemaal lam geslagen. Maar dat had te maken met dat ik hem eigenlijk een 4 keer een hek eromheen zette. Waardoor zijn eigenheid er eigenlijk afging. Snap? Wat zit er dan bij mij als leider? Is dat ik eigenlijk heel sterk de controle wil bewaren en voorkomen wil dat het fout gaat. Terwijl we vanuit het gezin weten, ja, als mensen gewoon mee gaan doen in het gezin, dan worden er vast wat fouten gemaakt. Dat is ook niet erg. Per se. Ik had een keer een hele vrijmoedige student. Ik had een week les gegeven. Dat was een mooie lesweek geweest. En En op het eind van de week zei hij, Leander, bedankt voor de lessen. Hij zei, het gaat over allerlei dingen. Ook over bidden voor elkaar en elkaar bemoedigen. Zei hij, kunnen we jou nog bemoedigen? Kunnen we nog voor jou bidden? Toen dacht ik later, dat is eigenlijk een goede vraag. Want daarmee wordt het zichtbaar dat jij als leidinggevende, ik was op dat moment de leraar, ook iemand bent die van genade leeft. En ook bemoediging en bijstand nodig heeft. Daardoor kan je ook wel een samencultuur creëren. We hebben verschillende rollen, maar ten opzichte van God zijn we gelijk en we hebben allemaal zijn genade nodig. Paulus zegt er, de apostel Paulus, zegt tegen de Efeziërs, die moet vermanen, ze zouden hier voor mij willen bidden. Hij zegt dat ik met vrijmoedigheid het evangelie mag brengen. En mijn mond niet gesloten blijft. Paulus, moeten we dat voor jou bidden? Jij, de ervaren apostel die hier die opwekking geleid heeft in Efeze? Ja, zegt hij, zou je van me willen bidden dat ik mijn mond niet gesloten houd? Dat kan jonge gemeenteleden moed geven. En je moet dat niet gaan spelen van, ja, dat is ook een zondaar. Dan voelt iedereen als ik nek. Maar gewoon echt. Gewoon normaal eigenlijk. Eigenlijk normaal is dat toch? Ja. Anderen nog, die er voor jou uitspringen. onveiligheid. Ja. Ik heb daar even in kringen bij gezet. Als je positief formuleert, zou je kunnen zeggen, gaven floreren, ontwikkelen het best, als er ook veiligheid is. Zoals een kind in een gezin, houdt die met je voor, als het gewoon makkelijker kan ontwikkelen, als er veiligheid is. Kunt geen cola in, het vlammend werk. Nou, jij geeft een uitbrander als vader of als moeder, en een dag later zou je cola in willen schenken, wat denk je dat hier? Weet je wat hij waarschijnlijk zegt? Of denkt, doet u het maar, want u kunt het goed. En als jij dan zegt, ja, het is goed, ik doe het wel. Dat, en dan gaat het vooral niet omver. Totdat God het toestaat dat het wel een keer omver gaat. Omdat je met de billen bloot moet. Maar dan gaat het niet om. Maar weet je wat er dan gebeurt? Is, dan gaat het allemaal goed en dan is er net de orde. Maar je voelt aan, er is geen ontwikkeling. Er is geen participatie. Maar veiligheid is ook is dat je gewoon ergens, dat er een cultuur van genade is. Niet van zonde goed praten, maar cultuur van genade wil wel zeggen van we willen elkaar oprecht helpen om te groeien. En je kunt hier eigenlijk zijn op een bepaalde manier die je bent, in de goede zin van het woord.
Maar het moet ook groeien.
Het moet ook groeien, ja. Ja. Nee, dat is ook echt iets wat je moet ontwikkelen. Ja. Dat is ook een taak van bijvoorbeeld een kringleider om over na te denken. En soms dus ook verschillende soorten activiteiten te ondernemen, waardoor dat kan groeien. En die dwarsverbanden zijn te stimuleren tussen mensen. Ja. Ik denk ook dat deze. Wij willen het zo graag goed doen in de gemeenschap. De eerste reden die we noemen is, want het is het huis van God. En dat is natuurlijk een goede reden. Maar wie eerlijk is, zou ook kunnen zeggen dat er iets anders soms mee speelt. Is dat we ook bang zijn dat bijvoorbeeld onze gemeente minder geestelijk zou zijn. Of dat er bijvoorbeeld iets fout gaat in de gemeente. Pekken, heb je al gehoord van Pekken? Ze noemen dat de laatste puritein, die heeft dit gezegd. Dat is een heel treffend citaat. Veel kerken in onze tijd zijn ontzettend ordelijk, omdat ze in slaap gesukkeld zijn. En ik ben bang dat het bij sommige kerken de doodslaap is, zegt hij. Het is helemaal niet zo knap om de orde te bewaren op een kerkhof. En dan zegt hij iets verder. Pekker was een man die meer aan de kant zat van de streeptheologie. Maar hij zegt, de verschrikkelijke vleeselijkheid en onvolwassenheid van de christenen in Korinthe, waar Paulus ergens anders in de brief zo fel over is, moet ons niet verblinden voor het feit dat de Korintiërs ontzettend veel profijt hadden van het werk van de Heilige Geest. Zij ervoeren de bediening van de Heilige Geest op een manier die wij tegenwoordig niet meer kennen. Dus orde wil niet altijd zeggen dat het ook heel geestelijk is, snap je? Terwijl we toch nog moeten streven naar een gezonde orde. Hoe kan jij groeien, laatste zin, in een geestelijke gave? Ga onder leiding van Gods geest. Eventueel met hulp van anderen of van je leiders. Bijvoorbeeld eens zo'n lijst na en bedenk waar zit bij mij de splinter, waar hapert het bij mij? Word daar eerlijk over. Bid God dat hij verkeerde motieven openbaart. Angst, vreesachtigheid of trots of vergelijkingsdrang. Altijd in de spiegel kijkt. Bid dat God het openbaart. Beleid het als zonde. En geef jezelf met huid en haar, met talenten en gaven aan God. Leg jezelf op het altaar. En zeg, Heer, ik ben de priester in uw dienst. Ik wil u dienen. Al wat ik ben en al wat ik heb, dat zingen we graag in de liederen. Dat geef ik aan u. En ik bid dat u het gaat gebruiken, dat u het gaat aanspreken. Om het in te zetten. En let op wat God gaat doen. En als er dan een volgende uitdaging komt, al is het iets kleins, dat je bijvoorbeeld erbij bepaald wordt om een kaart te sturen, of een appje te sturen, of een vraag te stellen, voor iemand te bidden, of bij een zieke op bezoek te gaan, iemand te bemoedigen. Wees dan niet lafhartig. Wees niet bang. Wees sterk en moedig en zet je gaven in de wetenschap dat het huis van God gebouwd wordt en dat God in jouw zwakheid genade geeft. Ik denk dat dat een manier is om ook gaven vrij te zetten. Ik heb meer dingen genoemd, maar ga ermee aan de slag. Wakker ze aan en doe niet als Mozes die 5 berispingen van God nodig had. Je bent onbelangrijk, je bent onwetend, je bent ongeloofwaardig, je bent onbekwaam en je bent onwillig. Exodus 3 en 4. En God zet er 5 beloftes tegenover en uiteindelijk zegt God, en nu ga je. God moet echt boos worden op hem. Mozes was met zichzelf bezig. En God zei, ik ben die ik ben. Het klinkt allemaal heel vroom, Mozes, dat je niet meer durft en wil en kan en dat je niet meer weet. Maar je bent helemaal vergeten wie ik ben. Ik ben helemaal mijn kracht vergeten. Helemaal mijn genade vergeten. Helemaal vergeten dat het mijn werk is met mijn volk. Ik ben helemaal met jezelf bezig. Kom op Mozes. Ga. Ja, maar ik wil niet. Zegt hij. Oké, Aaron is al onderweg. Nu gaan. En ik zal. En Mozes gaat. En de eerste keer zegt hij niks. Hè? Bij die eerste plaag houdt hij zijn mond. Dan praat de Aaron. Maar bij de laatste 5 plagen voert hij het woord. En uiteindelijk leidt hij het volk door Egypte. Je weet wat God met jou wil doen. Amen.